RSM. Puls.
Hallo beste luisteraars, welkom bij aflevering 22 alweer. Vandaag staat er weer een leuk onderwerp op de agenda. En ik heb vandaag ook uitgenodigd Murat.
Hallo allemaal.
En onze vertrouwde gast Hans.
Hey,
yes.
Welkom weer.
Welkom. Vandaag gaan we het hebben over een nieuw stuk wetgeving alweer, maar een hele belangrijke stuk wetgeving. De Deforestation Regulation, ofwel de ontbossingsverordening. Daar gaan we zaken dieper op in. Maar zoals gebruikelijk gaan we eerst even in op de verbazing van de week. En Murat die kwam weer naar me toe vandaag. En zei van, Jam, mag ik alsjeblieft deze week de verbazing van de week doen? Dus Murat, ik ben heel benieuwd.
Ja, de reden dat ik zo enthousiast de verbazing van de week wilde toelichten is omdat ik er weer één heb gevonden die we kunnen verbinden aan het onderwerp. Hè? Dus dan kunnen we binnen de traditie blijven. Nou goed, ik heb vandaag gekeken op NOS en toen zag ik iets waarvan ik dacht van, nou, dit zie je wel vaak voorbij komen. Wat je leest, het is gewoon dat de aarde steeds en steeds warmer wordt. Hè? En wat mij nou verbaast is dat ook de effecten van die verwarming, wat in het begin minder significant was dan nu, die beginnen zich nu echt te vertonen. Hè? Dus als je bijvoorbeeld kijkt in India, Griekenland, Turkije, Cyprus en Spanje, die worden gewoon geteisterd door hittegolven en extreem weer. NASA die bevestigde daarnaast ook van dat elke maand van het afgelopen jaar het heetst was in de geschiedenis. Mexico, daar was het 52 graden deze maand. Dus dat is gewoon bizar. Hè? En als je ook kijkt bij Verenigde Arabische Emiraten, hebben sommige bedrijven gewoon gezegd van, jongens, buiten in de buitenlucht werken, dat doen we gewoon niet meer. Dat gaat gewoon niet. Hè, dus al met al voor de 10e maand op rij wereldwijd de warmterecord verbroken. En dit jaar is ook het warmste jaar ooit gemeten. Wat bleek uit een analyse van NASA, maar ook van de Europese Klimaatdienst Copernicus. Dus ja, al met al, every month for the last year has been the hottest ever recorded. Quote NASA.
Ever recorded. Ja, ja. We hadden op de achtergrond een korte discussie met Murat. Ever recorded. Hij noemt mij ook wel eens de klimaatontkenner, maar ik heb er wel eens vraagtekens bij, aangezien NASA nog maar 30 jaar satellieten in de lucht heeft. Ben ik wel benieuwd of het tijdens de Tweede Wereldoorlog net zo warm was of 300 jaar geleden bij wijze van. Afijn.
Dit knippen we wel uit, hè?
Dit dus hoeft er niet uit, hoor, want het is in ieder geval bewezen dat het warmer is dan in de ijstijd.
Dat klopt.
Dus,
anders hadden we ijs hier.
Tuurlijk is er verandering, maar je merkt nu gewoon, en dat is wel bewezen, dat er zo vaak weersveranderingen zijn die te snel gaan, die niet in de normale trend passen die in de laatste jaren, en dan hebben we het over duizenden jaren, is voorgekomen. En dat is natuurlijk gewoon de reden waarom iedereen zegt, hey, waarom is dit nu? Dat is niet El Niño. Dat hoor je nog wel eens bij klimaatontkenners, dat het zomaar gewoon zo kunnen zijn.
Waarvan akte? Waarvan akte? We gaan weer terug naar het onderwerp.
Ja.
De Deforestation Regulation. Ja. Murat, kan je even een beeld schetsen wat dat betekent? Ik denk dat het iets met ontbossing te maken heeft, maar stiekem weet ik ook dat het veel meer is.
Ja, het is wel wat breder dan dat. Ik gaf net ook aan dat het ook te koppelen is aan de opwarming van de aarde. Nou, waarom dan? Even wat achtergrondinformatie. Dus wat gemeten is vanaf 1990 tot nu, is dat 420 miljoen hectare bos wereldwijd verloren is. En een significant aandeel van het bosverlies is illegaal. Ontbossing en bosdegradatie zijn belangrijke drijfveren van klimaatverandering. Als je kijkt naar het IPCC-rapport, blijkt dat 11% van de broeikasgasemissies komt door ontbossing. 90% van deze ontbossing veroorzaakt door uitbreiding van landbouwgrond, wat ook weer gekoppeld kan worden aan extra uitstoot. Want die landbouwgrond dat wordt uiteindelijk ook gebruikt voor andere doeleinden. En nou ja, tot slot, de EU is een belangrijke consument van hout en andere producten waar we dadelijk op ingaan, die in verband gebracht kunnen worden met ontbossing. Nou, even voordat wij echt ingaan op de wetgeving, is het wel belangrijk om wat context te bieden dat dit uitmaakt van een groter plaatje. Dit is uiteindelijk binnen de EU Green Deal, wat een reeks aan beleidsinitiatieven is gemaakt door Europa om klimaatneutraal te zijn in 2050. En dit valt onder de bosstrategie, dus het beschermen en herstellen van bossen wereldwijd. Dus denk aan bosbeheer, het beschermen van biodiversiteit, maar ook het bestrijden van klimaatverandering en zorgen voor duurzame handel in hout. En van daaruit is de ontbossingsverordening ontstaan.
Dankjewel, Murat. Ik zal even een kleine toelichting geven van welke partijen en welke producten dan onder de reikwijd van deze verordening gaan vallen. Om te beginnen met producten. De Europese Commissie heeft een lijst opgesteld met enkele producten die eronder gaan vallen. Dat zijn cacao, soja, palmolie, koffie, rubber, hout en vee. Een belangrijk punt hierin is dat het niet alleen deze producten zijn, maar ook afgeleide producten hiervan. Dus als ik over vee heb, dat betekent ook leer. Als ik het over cacao heb, dat betekent ook chocola. Rubber, ja, ook autobanden. Hout betekent ook meubelen en papier. Dus het gaat best wel ver als je kijkt naar de reikwijdte puur gebaseerd op het product. Los van het feit dat er ook nog een verplichting is op basis van je grootte van je bedrijf. Dus zoals we eerder hebben gezien in wetgeving, het is gericht met name op grote bedrijven, maar ook SME's, small medium enterprises. En dat is best wel een groot deel van de ondernemers in Europa die dus weer een lijst aan verplichtingen erbij krijgen voor producten die ze gaan importeren. Nou, daar gaan we dieper op in hoe je hier nou best een draai aan kan geven als ondernemer. Maar Hans, wellicht kan je iets meer toelichting geven over deze scoping, want ik heb begrepen dat het breder gaat dan dit.
Ja. Nou, de scoping zelf, zoals je al aangaf, het is vee, hout, cacao, soja, palmolie, koffie, rubber. Dus het lijkt heel klein. Maar als je nou eens gewoon ingaat op palmolie, realiseer je dat werkelijk waar ongeveer in ieder product wel palmolie zit. Ja. Het zit in pindakaas, het zit in van alles. Dus met andere woorden, als je kijkt naar de eerste regel, denk je, nou oké, daar kunnen we nog wel mee wegkomen. Er zijn handelaren die dat gaan doen. Je hebt de operators, zoals ze dat dan noemen, en de handelaren die erover moeten rapporteren. Die kunnen dat wel aan. Die weten wat er binnengebracht wordt. Maar juist die handelaren, die weten niet uit precies welke producten iets bestaat. En ik denk dat die, als je kijkt naar de dekking, ja, is naar de scope. Ik denk niet dat alle handelaren zich bewust zijn van het feit dat ze hier weer over moeten gaan rapporteren. Dat wordt problematisch, maar niet ondoenbaar, want ze zullen wel moeten.
Nou, dankjewel Hans. Maar ik wil ook even wat dieper ingaan op de verplichtingen dan.
Ja, er zitten namelijk wat criteria aan vast. Je hebt de ontbossings- en de wettelijke, maar daar heb je natuurlijk wel wat.
Ja, het zit zo. Deze producten mogen dus niet op de markt geplaatst worden. Die mogen niet op de markt, in de Europese markt geplaatst worden. Of geëxporteerd worden. Tenzij je dus aan drie wettelijke verplichtingen voldoet. Allereerst, het moet dus deforestation free zijn. Dus het mag niet gerelateerd zijn aan ontbossing. En daarnaast, een hele belangrijke is, die producten moeten geproduceerd zijn in lijn met relevante wetgeving uit het land waar het product vandaan komt. En dat is de asterix. Dat is het gevaarlijke hier. Want wat ze opnoemen zijn de volgende regels. Het moet rekening houden met verschillende wetgeving omtrent ontbossing in dat land. Bepaalde milieuwetten die daar spelen. Arbeidsrechten. Mensenrechten. Ook internationaal mensenrecht worden genoemd. Er wordt zelfs de Verenigde Naties Declaration of Rights genoemd. Belastingontwijking, anticorruptie, maar ook trade and customs regulations. Dus douane en exportcontroles spelen hier ook een rol bij. En, nummertje 3, ze moet gecoverd zijn door een due diligence statement. En dat is nou weer iets waarvan ik denk, dit gaat weer heel ver.
Dus we hebben het net over de producten die op de lijst staan en dan de afgeleide versies daarvan. En dan wat de bedrijven hier allemaal voor moeten gaan doen. Hè. Dus die moeten heel veel onderzoek gaan doen. Die moeten gaan kijken naar wetgeving in specifieke landen. Die moeten gaan kijken naar verschillende dimensies op het vlak van douanegebieden. Dus ja, wat Hans zegt, dat kan ik wel onderschrijven. Hè. Die scoping en uiteindelijk hoe je dat moet gaan aanpakken, dat lijkt nu heel lastig. Echter, in de wetgeving wordt ook benoemd dat Europa gaat komen met een benchmark systeem, hè, om die bedrijven daarbij te helpen.
Ja.
Toch Hans?
Ja, zeker. Er komt een benchmark systeem waarbij de commissie al heeft uitgesproken dat ze het risiconiveau van de producerende landen in kaart zullen brengen. En als je dan gaat kijken, dan is nu het plan om daar inderdaad drie risiconiveaus. Je hebt een laag, midden en hoog. Op het moment dat een land in een laag risicoprofiel valt, dan valt het eigenlijk wel mee voor de handelaar of voor de operator. Dan hebben ze namelijk te maken met het feit dat ze gewoon het proces volledig moeten volgen. Dan zou je zeggen, ja, wat is dan bij het midden en bij het hoog? Nou, het verschil tussen midden en hoog is dat bij midden, dan krijgen ze eigenlijk alle verplichtingen die worden opgelegd door deze regulering, daar krijgen ze mee te maken. Dan moeten ze over rapporteren. En het enige wat bij hoog dan verschilt, is dat bij hoog wordt de controlerende partij vaker ingeschakeld. Maar het komt erop neer dat je ieder jaar dus gewoon een rapportage moet doen.
Het is wel vriendelijk hè, dat de commissie wel een hand uitreikt naar de ondernemers. Maar ik wil even terug naar Murat. Je noemde net iets heel belangrijks. Hè, due diligence. Dat begint steeds vaker in de wandelgangen te resoneren, om het maar zo te zeggen. Kan je even iets meer toelichting geven over wat die due diligence dan precies inhoudt?
Ja, dus er zit wel een volgorde in wat we bespreken hier. Dus eerst moet je gaan kijken naar de scoping. En vervolgens, omdat die scoping zo lastig is, gaat de Unie helpen met een benchmark systeem. Maar zodra je die informatie verzameld hebt, dan moet je zelf de mouwen gaan opstropen. En dit wordt voornamelijk gedaan in het due diligence proces. Dus exploitanten en handelaren die hebben die verplichting om die due diligence uit te voeren. Dit is dus gebaseerd op die benchmark van de commissie, hè, op basis van dat risico. Nou, de commissie die moet die lijst van landen gaan delen. Daarvan gaan ze die risico's vormen en dit wordt op 30 december gedaan, 2024. Wanneer deze klassificatie van landen eenmaal gepubliceerd is, dan gaat dat impact hebben op de due diligence die exploitanten en handelaren moeten uitvoeren. Dus Hans die benoemt al, hè, voor goederen uit een hoog risicoland zijn zwaardere due diligence verplichtingen van toepassing. En voor laag natuurlijk zijn er dan wat minder verplichtingen. Bij het op de markt brengen of exporteren van deze producten die in scope vallen, hoeven exploitanten en handelaren geen risicoanalyse of risicobeperkingsverplichtingen na te komen als relevante goederen zijn geproduceerd in laag risicolanden, mits zij de complexiteit van de supply chain en het risico van omzeiling van ontbossingsverordening en het risico op vermenging met producten van onbekende oorsprong of oorsprong in hoog- of standaard risicolanden hebben beoordeeld. Dus dit gaat wel wat verder en dit is ook een grotere trend die we zien. Dit gaat dan specifiek over ontbossing, maar deze due diligence trend die zit hem ook in nieuwe opkomende wetgeving, voornamelijk vanuit de Green Deal, maar dat zien we ook in cybersecurity. Dus dit due diligence, wat bedoel ik dan daarmee dat het een grotere trend is? Nou, dat zien we ook terug in wetgeving zoals de CSDDD, waar je moet gaan kijken naar mensenhandel en hoe je omgaat met milieuvervuiling. Binnen de NIS2 heb jij natuurlijk vanuit een cyberperspectief. Hoe ga je dan kijken naar je toeleveringsketen? Dus deze due diligence vereisten, dit is eigenlijk wel een reoccurring team. En het is niet zo heel vreemd voor bedrijven wat dit inhoudt wanneer ze het eenmaal gedaan hebben voor een CSDDD of voor een NIS2. Dan begrijpen ze wel een beetje waar Europa naartoe wilt gaan. Uiteindelijk komt het neer op die transparantie.
Ja, ik moet ook bekennen, dit klinkt ook voor mij, hè, met mijn achtergrond bekend in de oren. Dus een eerste stap informatie verzamelen. Daarna die informatie klassificeren aan de hand van risico's. En aan de hand daarvan weer eigenlijk maatregelen nemen om die risico's te mitigeren.
Ja,
dit is precies hetzelfde wat jij eigenlijk vorige week hebt opgenomen met Herman. Misschien kan ik er zo nog dieper op ingaan. Maar dit is gewoon hoe jij intern binnen je organisatie je compliance regelt.
Dus exact. Hè? Dus dat is gewoon die risicobeoordeling. Die drie stappen, ja, je haalt de woorden uit mijn mond. Hè? Want als je echt vanuit de wetgeving kijkt, zie je dat in de due diligence stap 1. Dat je in artikel 9 moet kijken naar de genoemde informatie verzamelen en de producten die je op de markt wil brengen. Vervolgens in stap 2 moeten bedrijven in de eerste stap de verzamelde informatie invoeren in een risicobeoordelingspijler van een due diligence systeem. En vervolgens moet je adequate en proportionele mitigerende maatregelen nemen. Dus dat is in principe wel een standaard proces. Alleen de inhoud en de expertise op de producten, dat is wat het verschil maakt.
Ja, en waar haal je de data ook vandaan, hè? Hoe je het ook went of keert, palmolie, wat overin zit waar we het net al over hadden. Er worden plantages neergezet zonder dat je het weet. Het gaat erom, als je kijkt naar wat er gecontroleerd moet worden, is er ontbost in de laatste jaren daar? En hoe hou je dat vast? Daar heb je dus gewoon specifieke kennis voor nodig. Die specifieke kennis, die moet je toch weer gewoon gaan inhuren. Ik weet niet precies waar alle palmoliebossen staan. Natuurlijk kan ik wel een gok hebben. Maar ja, toevallig hebben wij natuurlijk weer een bedrijf wat we in Delft als collega hebben. En die hebben dat al lang in kaart gebracht. Maar misschien is dat dan wel weer iets wat we helder voor klanten neer moeten gaan zetten. En voor mensen neer moeten zetten. Waar haal je de data informatie? Waar haal je de data vandaan die je nodig hebt om dit goed te rapporteren?
Ja, en je moet het goed rapporteren. Want ja, de wet schrijft ook voor dat de partij die deze producten op de markt brengt, hè, de markt in deze context Europese Unie, is verantwoordelijk en kan verantwoordelijk gehouden worden. En heeft ook de verplichting alle informatie en data door de keten heen, door te sturen, door te geven. Dus hij of zij, het bedrijf die dat product invoert, die blijft eindverantwoordelijke. Of eerst verantwoordelijk en daarna moet alle informatie doorgegeven worden binnen die keten. Dus als ik hout importeer uit, noemen ze land, de VS, dan moet ik het doorgeven aan mijn afnemers dat dit de informatie is. En kunnen die afnemers bij mij terugkomen als die data onjuist is. Nou, de EU zou de EU niet zijn, hè, zeg ik al eens vaker, als hier geen hele zware boetes aan hangen. Natuurlijk.
Nou, ze zijn natuurlijk nog niet, maar ze zijn al wel gedefinieerd in artikel 24 en 25.
Ja.
En wat je daar ziet is dat in dit geval ook alle bevoegde autoriteiten die de regeling heeft ingesteld, die zijn verplicht om samen te werken. Ze zijn verplicht om elkaar informatie te geven. Dus het feit dat er door iedereen naar gekeken wordt, maakt dit een van de meest makkelijk te controleren zaken of iemand er wel aan voldoet. En als je dan kijkt naar het lijstje wat erin staat, dan staat er gewoon bij geval van niet naleving kunnen we van alles doen. Dat betekent misschien goederen vasthouden.
Ja, het confisceren.
Of, in ieder geval verplicht om het wel te gaan doen. Nou oké, okay, dat is nog zo'n half-halve maatregel. Maar dit is een van de eerste regels waar echt expliciet in vermeld staat dat er zware boetes op moeten worden gelegd.
Ja, ik bedoel, dit zijn boetes die ik van de GDPR ken. Ja. 4% van het wereldwijde omzet. Alle producten worden in beslag genomen.
Ja.
Alle omzetten, hè, worden geconfiskeerd, worden beslag opgelegd. Je kan niks meer met het geld doen. Je mag zelfs 12 maanden lang dan niet deelnemen aan openbare aanbestedingen. Ook dat wordt genoemd. Niet gedwongen. Het wordt verboden dat jij voor een gedurende aantal maanden geen producten meer op de Europese markt mag brengen. En als je eenmaal de mist ingaat met de versimpelde due diligence, dus kleinere partijen die hebben een versimpelde due diligence, als je dat niet goed doet, word je ook ontboden en mag je niet meer een versimpelde due diligence doen en moet je altijd de grote due diligence gaan uitvoeren.
Strafwerk.
Ja, het is een hoop strafwerk hoor. Ja.
Jezus. Murat, je noemde net ook al een beetje andere wetgeving. Ja. IS2, CSDDD.
Ja, ja, ja.
Wat zijn de connecting dots eigenlijk tussen deze?
Nou, de connecting dots is in principe transparantie. Hè? Dus bedrijven niet alleen naar de Unie toe en naar de autoriteiten toe, maar ook naar hun stakeholders, naar hun klanten en in principe naar de samenleving. Hè? Die moeten gewoon transparanter gaan worden. En dat doe je onder strikte eisen die voorgeschreven worden door de Unie. Nu is het zo dat we veel benadrukken, jongens, onderschat het niet. Er zijn echter wel wat handvaten waarbij bedrijven beroep op kunnen doen. Hè. Je hebt bijvoorbeeld certificeringsregelingen die ook gebruikt worden in een verordening genaamd landgebruikverandering verordening en de Renewable Energy Directive, waarin ook allerlei certificeringssystemen gebruikt worden die je in principe ook kan gebruiken voor de ontbossingsverordening om op basis daarvan je risicobeoordeling te doen in je due diligence proces. Dus er zijn meerdere wetgevingen vanuit Europa die hetzelfde vragen. En In andere wetgevingen worden dus bijvoorbeeld certificeringssystemen of verificatiesystemen aangeboden. Ik benoem het net de Renewable Energy Directive, die gebruikt kunnen worden voor de risicobeoordeling. Het komt van die partij, maar ze hebben die certificering, dus ik kan een versimpeld onderzoek gaan doen. Of ik kan sneller op de conclusie komen dat dit risicobeperkend werkt. Dus het is wel belangrijk om te kijken van wat vragen die wetgevingen, maar ook welke handvatten bieden die wetgevingen.
Ja, en ik benoemde het net ook al even, er loopt een rode draad, merken wij gewoon, tussen al die stukken wetgeving. Volgens mij had Hans en een collega onlangs geteld. En hoeveel nieuwe wetten kwamen vanuit Europa met betrekking tot duurzaamheid? 180?
Oh, ja, zo rond 176 volgens de legislative train.
Ja, 176 nieuwe wetten binnen dit domein. Wat wij eigenlijk hebben opgemerkt is dat al die wetten eigenlijk een rode draad doorheen hebben lopen. Je noemde net al transparantie inderdaad. En dat we het vormgeven aan hand van due diligence, wat je zegt. Hè? Dus in elke wet zit er een soort van onderzoeksplicht in, waarin elk bedrijf due diligence moet doen. Tegelijkertijd de documentatie daarvan moet duidelijk in beeld gebracht worden. En de rapportage dus ook. We zien dat er meer nadruk wordt gelegd aan de waardeketen. Dus je moet meer met jouw supply chain in contact treden.
Exact, ja.
Maar ook je kruimelspoor moet je heel goed in de gaten hebben.
Ja.
Dus je moet weten wie wat waar vandaan komt, met welk doel en
een audit trail. Doel.
Ja. Exact, exact. Ja. Uiteindelijk klinkt het heel erg negatief. Maar mijn ervaring is dat wanneer je eenmaal voldoet aan deze grote lijnen, dus documentatie, due diligence, dat je een heel groot voordeel hebt ten opzichte van alle andere partijen. Dus het kan je een heel groot voorsprong geven op de concurrentie, heb ik gemerkt.
Ja.
Wanneer je gewoon vertrouwen uitstraalt en al deze stappen netjes hebt doorloopt en gewoon aan jouw afnemer kan laten zien. Hey, kijk eens, ik heb alles gewoon netjes ondergebracht. Ik heb mijn hele interne compliance.
Ja, je kan het opgezet. Gewoon doorvertalen naar beursgenoteerde bedrijven. Wanneer die gepakt worden met iets, hè, dat er een schandaal is of ze hebben willens en wetens, of misschien onwetend, hè, dat kan ook. Dat ze in een schandaal betrokken zijn, dat raakt je bedrijf heel erg. En wanneer je te maken hebt met bedrijven die voorop willen lopen op dit soort vlakken, hè, dus ontbossing, milieubescherming, hoe ga ik om met menselijk kapitaal, en je daar de risico's dekt, dat is op lange termijn, maakt het je bedrijf ook duurzamer. En dat bedoel ik niet duurzaam op het vlak van milieu-ecologie, maar dat bedoel ik gewoon van wanneer er wat gebeurt, dan ben je ook dan ben je niet fragiel. Hè? Dus de voordelen die zijn er.
Ik wil langzaam naar een einde toe werken. Ik denk dat we deze wet nog een keer dieper uiteen moeten gaan zetten. Want hoe meer ik erover praat en hoe meer ik erover denk, hoe meer ik denk van oké, we moeten hier aanzienlijk meer tijd en aandacht aan besteden.
Er moet zeker een whitepaper van komen. Het is voor mensen nu belangrijk om te zien wat er allemaal is. En dat moet even gestructureerd uiteengezet worden. We hebben hier een voorzet gedaan. Ik denk dat het inderdaad goed is als we zo snel mogelijk ook dat whitepaper verspreiden.
Ik vind dit een goed idee. Even. Hans, heb je nog laatste afsluitende woorden? Hans schudt hier hevig nee. Murat, je hebt altijd wel afsluitende woorden, dat weet ik.
Ik wil veel succes wensen aan de douaneteams van de bedrijven die zich mee bezig moeten gaan houden.
Ja, want de grote kans is dat de douane de verantwoordelijke autoriteit gaat worden. En die hebben het al druk, weet ik.
Heb jij afsluitende woorden?
Nee, ik denk dat de kansen zijn hier best wel groot. Heb ik ook gemerkt en gezien. Dus dat wil ik meegeven. Zorg gewoon ervoor dat je die due diligence, je onderzoek goed doet. Documenteer dat, zodat het ook makkelijker is voor jou om te rapporteren. Treed in contact met jouw afnemers en ook jouw ketenpartners. En zorg dat jij inzicht hebt in die kruimelspoor, want die kan soms heel lang worden. En dat zal moeten resulteren in een koploperspositie, om het maar zo te noemen.
En schroom niet om hulp te zoeken. Ik bedoel, er zijn genoeg partijen die zich hier veel mee bezighouden en die het proces enorm kunnen versoepelen voor een bedrijf waarvan dit nieuw is.
Ja, en zeker voor de landen waarbij er een hoog risico is, is het alvast verstandig als je weet dat de producten uit die landen komen, je van tevoren op zoek gaat naar de data die je nodig hebt.
Dank jullie wel.
Beste luisteraar, vond je deze aflevering leuk en luister je op YouTube? Vergeet dan niet een like achter te laten en te abonneren op ons YouTube kanaal. Luister je op Apple Podcast of op Spotify? Vergeet de aflevering dan niet te beoordelen. Ik wil Hans en Jam bedanken voor deze leuke aflevering. En de luisteraar ook bedanken voor het luisteren. Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Volgende keer.
Hoi hoi.